Voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast, maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen, dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen via de link in de beschrijving of op www.verhalenwordslapengaan.com/doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik vooruit Onschuldig. Dit is Verhalen voor het slapen gaan. In de vorige twee afleveringen hebben we de eerste vijf hoofdstukken gelezen van Onschuldig. Het boekje dat ik schreef toen ik 15 was, dat gaat over Carlos die probeert te ontsnappen uit de gevangenis. Nadat hij zijn vrouw en een vriend van hem heeft vermoord en zegt dat hij het zelf niet heeft gedaan. Het boekje heeft in totaal 18 hoofdstukken, dus je zou denken dat we al bijna op een derde zitten, maar dat is niet het geval. We zitten pas op pagina 19 van de 83. Dus dat betekent ook dat de hoofdstukken langzaamaan langer gaan worden. Maar aangezien het een boekje is van 83 pagina's met 18 hoofdstukken, zal het nooit een heel lang hoofdstuk worden. Misschien is het een goed teken. Misschien kunnen we hopen dat we langzaamaan de clichés achter ons gaan laten en wat meer in de psyche van de personages gaan duiken. Maar aangezien het is geschreven door een 15-jarig jochie, zou ik er niet al te veel van verwachten. In ieder geval hebben we tot nu toe gelezen hoe Carlos zogenaamd zijn vrouw heeft vermoord en hoe hij is veroordeeld en is overgeplaatst naar de gevangenis. In deze aflevering maken we kennis met de andere gevangenen en gaan we zien of Carlos al stappen onderneemt om te werken aan zijn ontsnappingsplan. Het belooft allemaal in ieder geval ongelooflijk spannend te worden. Dus dan ga ik stoppen met praten en beginnen met voorlezen. Dit is Onschuldig. Hoofdstuk 6. Ik werd gewekt door het geklop op mijn cel. Ik was nog moe en had nergens zin in. Toch maar even kijken. Ik trapte het dekbed van me af, ging op de rand van het bed zitten, wreef even in mijn ogen en stond met tegenzin op. Wankelend als een zombie liep ik naar de celdeur. Er werd nog een keer geklopt. Ja, ja, ik kom. Toen ik aankwam bij de deur zuchtte ik nog eens diep. Ik zag twee hoofden tevoorschijn komen. Eén had een pet op, de andere had netjes zijn haren gekamd. Ik realiseerde me dat de man met de pet een bewaker was. Carlos, de baas wil je inlichten over hoe het eraan toe gaat hier. Is goed. Zonder verder iets te zeggen liep ik, tenminste iets wat op lopen leek, weer terug naar mijn bed. De cel ging open en er liep een slanke man in een pak naar binnen. Mijn eerste gevoel zei dat het een gladjanus was, een zakkenvuller. Hij had zijn haar netjes naar één kant gekamd. Het bed veerde nauwelijks toen hij naast me kwam zitten. Zo, Carlos, waarom zit jij hier? Omdat ik erin ben geluisterd, zei ik nors. Fout. Je zit hier omdat je een crimineel bent. Er zijn bewijzen dat je je eigen vrouw hebt vermoord en nog een vriend van je. Die bewijzen kloppen niet. Hij zuchtte. Carlos, ik ga er verder niet op in. Ga er maar vanuit dat je deze straf hebt verdiend. Ik ga je nu het reglement uitleggen. Er wordt twee keer op een dag geteld. Eén keer in de ochtend en één keer in de avond. Als de wekker gaat, ga je voor het raampje staan. Dan komen de bewakers langs om te tellen. Hoe laat gaat de wekker? 9:30. Dan wordt er om 10:00 gegeten. Daarna worden jullie weer begeleid naar jullie cel. We hebben een redelijk vrije gevangenis. Van 1:00 tot 4:00 mag je naar buiten. Van 4 tot 6 mag je zelf kiezen wat je wil doen. Je kunt dan naar de bibliotheek, naar de fitnesszaal, dingen maken in het technieklokaal, spellen spelen met medegedetineerden of in je cel blijven zitten. Alles is natuurlijk onder toezicht. Om 6:00 gaan we avondeten. Als iedereen daarna weer terug is, wordt er nog een keer geteld. Vanaf 7:00 mag je kiezen of je een film gaat kijken in de bioscoopzaal of dat je in je cel blijft. Wees er vroeg bij, want de plaatsen in de zaal raken snel op. Hoe zit het met bezoekuren? We hebben één keer per week 1:30 uur. Dat is op donderdagmiddag. daar kan ik wel mee leven. Vandaag was het zondag, dus het eerstvolgende bezoekuur dat ik zou kunnen hebben was pas over 4 dagen. Het is nu 9:05. Je moet dus over 25 minuten voor het raampje staan. Ik heb je dit alles nu alvast verteld, omdat het nu nog rustig is. Bedankt, dat waardeer ik. Ik heb het meeste wel verteld. De rest zal je nog wel horen van de andere gedetineerden. Hij stond op en liep naar de deur. Net voordat hij weg wilde lopen, draaide hij zich nog even om. We keken elkaar aan en knikten. Ik zat nog op de rand van het bed en ik liet me achterover vallen. Ik was de muur achter me vergeten. Ik heb nu nog steeds last van de klap. Dat was les 1. Laat je niet zomaar achterover vallen. Ik grinnikte bij die gedachte. De tijd ging langzaam. De 20 minuten leken wel een uur. Er was in zo'n cel ook niks te doen. Je kon alleen maar je tijd uitzitten. Ze hadden maar 3 zenders op de tv. NPO 1, 2 en 3. Ik was nooit een fan van de NPO. Ik keek altijd naar zenders als Discovery Channel en National Geographic Wild. Ook keek ik naar Comedy Central. Mijn lievelingsprogramma op Discovery was Auction Hunters. Daar bieden ze op garages waar ze maar een paar seconden in mogen kijken. Ze komen vaak heel gave dingen tegen die ze dan met winst kunnen verkopen. Dat leek me wel wat. Een beetje bieden, gave dingen tegenkomen en er ook nog eens winst maken. Aan de radio in mijn cel had ik ook niks. De batterij was op. Ik had even de tijd om eens goed om me heen te kijken. Ik ging op de rand van mijn bed zitten. Aan mijn linkerkant was de celdeur, aan mijn rechterkant een muur en achter me een muur. Het waren allemaal grijze bakstenen. Tussen mijn bed en de muur naast de celdeur stond een wc. Tegenover me hing een bankje aan 2 ijzeren kettingen. Het zag er krakkemikkig uit. Ik zou er niet zo snel op willen gaan zitten. Ook al ben ik niet zwaar. Tegen de muur aan mijn rechterkant stond een klein kastje van ongeveer 2,5 meter breed. Het kastje leek al oud. Er zaten 3 deurtjes in. Daar zou ik eventueel spullen in kunnen doen. Ik had niks bij me. Ik had ook geen idee hoe ik aan spullen zou moeten komen in een gevangenis. Op de kast stond mijn magnetron, tv en radio. Boven de kast hing een klok. Die klok was verschrikkelijk. Bij iedere tel maakte hij zo'n tikgeluid. Tik, tak, tik, tak. Zo leek het alsof de tijd nog langzamer ging. Mijn bed was nog niet eens zo slecht. Het had een lekker zacht kussen en een lekker matrasje. Het kraakte alleen een beetje als ik neerplofte. De wekker ging. Het was zo'n typische ouderwetse wekker. Ik deed wat er van me gevraagd was en ging voor mijn celdeur staan. Het duurde zeker wel 1 minuut voordat ze bij mijn cel waren. Nummer? 25476. Jij bent die nieuwe? Klopt. Die nieuwe heeft ook een naam. Carlos, ik heb je naam gezien. Welkom. Ik draaide me om en ging weer op mijn bed liggen. Ik hoefde nog maar 1/2 uurtje te wachten. Dan mocht ik eten. Hoofdstuk 7. Alle gedetineerden. We gaan eten. Iedereen voor zijn cel in een rij. De sloten van de cellen schoten open. Ik wist niet zo goed wat ik moest. Voorzichtig liep ik naar de deur en keek naar buiten. Iedereen slenterde zijn cel uit en ging in een lange rij staan. Ik volgde het voorbeeld. Er waren 4 rijen. 2 voor de 2 bovenverdiepingen en 2 voor de 2 benedenverdiepingen. Een paar bewakers leidden ons naar de eetzaal. Het was een grote zaal. Iedereen vormde nu 1 lange rij voor het keukenbuffet. We kregen een dienblad met een bord en bestek. Naarmate we verder kwamen, hoopte de smurrie op ons bord zich op. Het eten leek eerlijk gezegd op poep. Ik hoopte dat dat alleen maar vandaag was. Het was nog lastig om een plekje te vinden. Bijna alles zat vol. Toen zag ik een stukje van een tafel in de hoek. Daar waren nog 6 plekjes vrij. Ik keek om me heen in de hoop dat er niemand anders naar dat plekje zou gaan. Gelukkig, ik was de enige. Iets sneller dan normaal liep ik naar de tafel toe. Toen ik aankwam, keek ik nog eventjes om me heen. Ik ging aan de kant van de tafel zitten waar ik de hele zaal kon bekijken. Dat vond ik altijd fijn, overzicht. Ik hield er nooit van om met mijn rug naar anderen toe te zitten. Dan had ik het gevoel dat iedereen naar me zat te kijken, of dat er iets gebeurde waarvan ik niets wist. In de gevangenis was dat gevoel alleen maar erger. Het was maar goed dat ik zo zat, want ik zat nog maar net en ik zag al iemand recht op me afkomen lopen. Ik wilde al opstaan, maar hij stak zijn hand uit om te laten zien dat hij wilde dat ik bleef zitten. Hij zette zijn dienblad tegenover die van mij neer en ging zitten. Zijn zwarte haren zagen er warrig uit. Dat was waarschijnlijk omdat ze hier geen gel hebben of iets dergelijks. Zijn ogen keken me vriendelijk aan. Emiel. Hij stak zijn hand uit. Jij bent die nieuwe, toch? Ik schudde zijn hand. Klopt, Carlos. Ik vroeg me af wat hij van me wilde. Ik besloot het hem maar gewoon te vragen. Niet vervelend bedoeld hoor, maar waarom kom je bij me zitten? Iedereen was gisteren behoorlijk bot tegen me toen ik binnenkwam. Om eerlijk te zijn zoek ik gewoon iemand om mee te praten. Ik ben nu niet bepaald populair in deze gevangenis. Hoezo niet? Daar heb ik het liever niet over. Wat weet je over deze gevangenis? Best veel, ik zit er al 2 jaar. Ik neem aan dat je het niet wilt hebben over waarom je hier zit. Klopt. Snap ik. Je bent bij mij aan het goede adres. Ik zoek ook iemand die me meer kan vertellen. Mooi. Hij leek opgelucht. Waarom zit jij hier? Vroeg hij. Ik zit hier voor de moord op mijn vrouw en een vriend van me. Ze ging vreemd met hem. Maar ik heb het niet gedaan. Ik wilde het wel doen, maar iemand was me voor. Ik ben er ingeluist. Ja, ze zeggen hier allemaal dat ze onschuldig zijn, zei hij spottend. Ik ben onschuldig. Een paar mensen keken verbaasd om. Oké, rustig, ik geloof je. Zeg je dat omdat ik wil dat je dat zegt, of omdat je het meent? Dat eerste. Bedankt voor je eerlijkheid. We lachten. Ik vroeg me af of we echt vrienden zouden kunnen worden. Misschien wel, maar nooit net zoals met Frank. Wat weet je allemaal over deze gevangenis? Ik probeerde zoveel mogelijk te weten te komen, zodat ik zo snel mogelijk een uitweg zou kunnen vinden. Wat weet je al? Ik weet van het tellen, de tijden dat we buiten mogen zijn en de bezoekuren. En van de bezigheden daarbuiten? Oh ja, daar heeft de baas ook over verteld. Ik weet ook dat de hekken opengaan met een knop en dat er rond 3 uur geen bewakers in de toren zitten. Dat wist ik zelfs nog niet. Probeer wel zacht te praten als je het over zulke soort dingen hebt. Er luisteren ook anderen mee. Goed plan. Wist je dat je niet per se naar buiten hoeft? Je kunt er ook voor kiezen om in je cel te blijven, of om een van de bezigheden te doen. Als je een bezigheid aan het doen bent en je wilt wisselen, word je begeleid door een bewaker. Ze laten je nooit vrij rondlopen. Er is ook werk. Je kunt ervoor kiezen om te werken bij de wasserij of bij onderhoud. Krijg je daar ook wat voor? 50 cent per uur. Doe maar duur. Inderdaad, het is niet veel, maar het houdt je bezig. Wat weet je nog meer? Het liefst wil ik informatie over wanneer er het minste bewakers zijn. Waarom krijg ik het gevoel dat je niet van plan bent om hier lang te blijven? Omdat je gelijk hebt. Ik heb een keer tegen mijn vriend gezegd dat als ik ooit langer dan 5 jaar zou moeten zitten, dat ik zou proberen te ontsnappen. Iets anders is er toch niet te doen. Carlos, deze gevangenis bestaat al meer dan 50 jaar. Het is nog nooit iemand gelukt om hier te ontsnappen. De muren zijn van baksteen en er staan 2 hekken omheen die nog verder doorgaan in de grond. Er zijn genoeg pogingen gedaan, maar iedereen is gepakt. Maakt niet uit. Zoals ik al zei, iets anders is er toch niet te doen. Als ik je informatie geef, mag ik dan mee? Dit was eigenlijk niet mijn bedoeling. Ik wilde alleen weg, zonder iemand mee te nemen. Ik wist dat er geen andere mogelijkheid was dan hem mee te nemen. Ik had informatie nodig. Is goed, je mag mee. Mooi. Laat me horen wat je nog meer weet. Tijdens het douchen is er vrijwel geen bewaking, zei hij. Dan gaan we een keertje gezellig douchen, zei ik grijnzend. Ik kon aan hem zien dat hij het spannend vond. Hij wilde graag mee. Je kunt altijd kiezen om te gaan douchen. Je hoeft niet per se. Er wordt elke avond gedoucht. Oké, wat zou een eventuele uitweg zijn via de douche? Is er een afzuiger, afvoerputjes? Dat zijn de enige mogelijke uitwegen die ik zo snel zou kunnen bedenken. Dan is er het probleem dat je niet ongezien weg kunt. Er staan nog meer mensen te douchen, neem ik aan. Klopt, dat moeten we even zien. Zullen we vanavond gaan douchen dan? Is goed. Laten we zo ook even buiten kijken. Oh ja, bij de andere bezigheden zijn er eigenlijk geen uitwegen. Alles is afgesloten, zei hij. We zullen zien. Hoe lang hebben we nog om ons bord leeg te eten? Nog een kwartiertje. Dan ga ik maar eens beginnen. Het ziet er niet uit alsof ik het zo naar binnen schuif. Het is inderdaad vies, zei hij. Op andere dagen is het eten lekkerder. Ik hoop het. Ik pakte mijn lepel en schepte de smurrie op. Ik nam een hap. Gadverdamme, dit is nog slechter dan ik had verwacht. Emiel kwam niet meer bij. Had je me niet even kunnen waarschuwen? Je zei tegen me dat het vies was, niet dat het smerig was. Sorry, Carlos. Volgende keer zal ik je waarschuwen. Ik praat niet meer met je, zei ik met een glimlach. Hij wist dat ik het meende, dat het een grapje was. In stilte aten we verder. We zijn weer 2 hoofdstukjes verder. En ik moet eerlijk toegeven dat het op sommige momenten gewoon bijna pijn doet om het terug te lezen en het voor te lezen. De dialogen, de beschrijvingen, het verhaal zelf. Bij alles wil ik de longen uit mijn lijf schreeuwen tegen de 15-jarige ik, om hem te zeggen dat hij misschien nog een klein beetje zou moeten oefenen met schrijven. Maar goed, daarvoor is het nu te laat. En dus kan ik maar beter gewoon mijn ogen dicht doen en er doorheen buffelen. We weten nu in ieder geval meer over de dagelijkse gang van zaken in de gevangenis. We weten over het tellen, het ontbijt en over de bezigheden die je kan doen buiten het zitten in je cel. Daarnaast hebben we kennis gemaakt met Emiel, een andere gedetineerde die niet wil zeggen waarom hij in de gevangenis zit, maar wel het een en ander aan informatie aan Carlos geeft. Om de een of andere reden vindt Carlos het een goed idee om al op dag 1 te vertellen tegen een ander dat hij gaat ontsnappen. Maar goed, blijkbaar werkt het en gaan ze samen ontsnappen. Een ander klein grappig stukje waar ik het over wilde hebben was de beschrijving van de cel, waarin Carlos het heeft over de tv en Discovery Channel. Het stukje over NPO 1, 2 en 3 en de netten die hij thuis kijkt voegt precies niks toe aan het verhaal, maar waarschijnlijk dacht de 15-jarige Mike dat het er om de een of andere reden per se in moest. En het is dan ook wel grappig om te lezen dat Action Hunters ook een van mijn daadwerkelijke favoriete programma's was. En blijkbaar vond ik het dus belangrijk om dat ook op te schrijven in het boekje. In ieder geval is nu de basis voor het ontsnappingsplan gelegd. En gaan Emiel en Carlos samen op zoek naar een uitweg. Hoe dat uit gaat pakken zullen we zien in de rest van het verhaal. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen, maar mocht je bij willen dragen aan de verbetering van zowel de inhoud als de kwaliteit van de podcast, dan kan dat via PayPal of Ko-fi. De link daarvoor staat in de beschrijving. En een deel van de donaties komt ook bij jullie terug, in de vorm van bijvoorbeeld giveaways en andere leuke prijzen. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op social media onder de naam Verhalen voor het slapen gaan en dan zie/hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.